Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar neuriën. En thuis mag er natuurlijk wel gezongen worden. Psalm 74. En daarvan neuriën we het tweede vers. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw volk, door u van ouds verkregen. 74:2. Deze middag ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de 12 artikelen. En daarna willen we samen neuriën, zingen, luisteren naar Psalm 94, het vijfde vers. Zou dan de Schepper, zo belijden we God, die onze oren geplant heeft, zelf niet kunnen horen? Natuurlijk wel. Psalm 94, het vijfde vers. Maar doe nu eerst belijdenis van het geloof en ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. En het gebeurde toen Sanballat, Tobia en Gesem, de Arabier en onze overige vijanden, ter oren kwam dat ik de muur herbouwd had en dat daarin geen bres was overgebleven. Tot die tijd had ik evenwel nog geen deuren in de poorten geplaatst. Dat Sanballat en Gesem boden naar mij stuurden om te zeggen: kom, laten we elkaar ontmoeten in Kefirim in het dal Ono. Zij dachten mij echter kwaad te doen. Toen stuurde ik boden naar hen toe om te zeggen: ik ben met een groot werk bezig en ik kan niet komen. Waarom zou het werk stil liggen? Omdat ik het nalaat en naar u toe kom. Zij stuurden op deze wijze wel 4 keer boden naar mij toe, maar ik antwoordde hen op dezelfde manier. En toen stuurde Sanballat op dezelfde manier voor de 5e keer zijn knecht met een geopende brief in zijn hand. Daarin stond geschreven: de volken is ter oren gekomen, en Gasmoe zegt het ook, dat u en de Joden in opstand denken te komen. Daarom bent u de muur aan het bouwen, en volgens deze geruchten staat u op het punt hun koning te worden. Ook hebt u profeten aangesteld om in Jeruzalem over u uit te roepen: er is een koning in Juda. Wel nu, het zal de koning dienovereenkomstig ter oren komen. Wel nu, kom, laten we samen overleg plegen. Ik stuurde echter een bode naar hem toe om te zeggen: er is van zulke dingen die u zegt niets gebeurd. Nee, u bedenkt ze in uw eigen hart. Want zij alle wilden ons bevreesd maken. Ze zeiden bij zichzelf: hun handen zullen het werk nalaten. Het zal niet afgemaakt worden. Wel nu, maak mijn handen sterk. Toen ik in het huis van Semaja, de zoon van Delaja, de zoon van Mehetabiel kwam, want hij had zichzelf opgesloten, zei hij: laten we elkaar ontmoeten in het huis van God, binnen in de tempel. Laten we de deuren van de tempel sluiten, want ze komen om u te doden. Ja, vannacht komen ze om u te doden. Maar ik zei: zou iemand zoals ik vluchten? En zou iemand zoals ik naar de tempel gaan en in leven blijven? Ik ga niet. Ik doorzag het immers. Zie, niet God had hem gezonden, maar hij sprak deze profetie over mij uit, omdat Tobia en Sanballat hem hadden ingehuurd. En daarvoor was hij ingehuurd, zodat ik bevreesd zou worden en zo zou handelen en zondigen. En zodat ze iets zouden hebben om mij een slechte naam te bezorgen en om mij te kunnen honen. Denk toch, mijn God, aan Tobia en Sanballat en vergeld hun naar deze daden van hen en ook aan de profetes Nodaja en de overige profeten die mij bevreesd wilden maken. Hier eindigt, gemeente, de schriftlezing. Het gedeelte voor de prediking van deze middag, dat zijn de versen 5 tot en met 9. De vorige keer hebben we de versen 1 tot en met 4 behandeld, en nu de versen 5 tot en met 9. En laten we als samenvatting lezen de laatste woorden van vers 9. Wel nu, maak mijn handen sterk. Een gebed wat Nehemia doet in reactie op alles wat er gebeurt. Maar gemeente, voordat we daar verder naar willen gaan luisteren, gaan we eerst het aangezicht van de Heere God zoeken. Laten we samen hem smeken om een zegen. Laten we bidden. Lieve Heere, wat bent u goed voor ons. Dat u ook een deel van uw gemeente weer samenbrengt hier in het kerkgebouw. En dat u, Heere, opnieuw uw woord laat horen. Vanmorgen mocht dat zo zijn, en nu opnieuw. En Heere, dat betekent toch iets heel groots en iets heel bijzonders. Want dat betekent dat u, onze Schepper, tot ons spreken wilt. Spreken tot uw gemeente. Maar ook, Heere, dat u naar ons luisteren wilt. Want u, de Schepper, die ons oren gegeven hebt om te horen, u hoort ook zelf. En u wilt ook horen naar de stem van een mens die tot u roept, uit de nood van het leven, uit de verlorenheid. U wilt horen, Heere, naar de stem van dank die wij, naar u op mogen zenden. U wilt horen naar de stem van uw kind. Met u mag leven, met u mag wandelen. En Heere, Wij danken u daarvoor dat u de God bent die hoort. Er is een God die hoort. Heren, daarom willen we ook tot u bidden. Daarom komen we ook in deze dienst. Allereerst bij u. Als wij ook verder naar het woord willen horen. Heren, dan bidden we. Wil zelf ook de toepasser zijn van dat woord. Dat we ook gaan zien wat dit gedeelte over Nehemia voor ons in 2020 betekent. En heren, dan kent u ons allemaal. Dan weet u hoe we hier zitten vanmiddag. En wat er in ons hart is. En ja, of een hart hebben wat naar u uitgaat. Wat u zoekt. Wat u lief heeft. Of ook thuis, heren, als we meekijken, meeluisteren. Heren, geef ook dan uw zegen. Wees u met hen die ook aan huis gebonden zijn, die ook niet weg kunnen van huis. Heren, u kent ons allen. En geef ons dan ook allen een woord van u te horen. In de omstandigheden waarin wij zijn. Of we jong zijn of oud zijn. Veel levenservaring hebben of nog helemaal niet zoveel. Ook de kinderen, heren. We danken u dat ook zij er mogen zijn deze middag. Wilt u ook hen aanspreken en geven, heren, dat ze ja, u, de levende God, ook lief mogen krijgen, ook zo jong als ze zijn. Wat is dat groot als u ook van jongs af aan in het hart wil werken van een kind. En heren, ja, zo bidden wij om uw zegen. Zo bidden wij om uw genade voor ons, maar niet alleen voor ons zoals wij hier zijn en meekijken en verbonden zijn met elkaar. Heren, dat we iets van die eenheid mogen beleven die er is in u. Maar we bidden ook, Heere God, voor zoveel mensen die geen behoefte hebben aan u en uw woord. Die misschien niet eens weten dat u bestaat. Die niet eens weten dat u de levende God bent die spreekt door de prediking. Heren, dan vragen wij en bidden wij u. O, wil ook hen bereiken. Misschien wel iemand die zomaar op YouTube een preek tegenkomt. Dat zou nog een positief effect kunnen zijn van heel het corona gebeuren. Heren, u regeert alle dingen. Geef dat wij dat ook altijd zullen bedenken en onthouden. Dat u ook overal boven staat en dat u alle dingen in uw handen hebt. Wij kunnen ons zorgen maken, we kunnen ons druk maken, maar u regeert. En heren, dan willen we toch ook aan u opdragen alle schadelijke gevolgen van dat virus wat nog steeds rondwaart, weliswaar in ons land. Is het wat beperkt, maar Heere God, als we dan wereldwijd kijken dat er zoveel doden ook vallen, zoveel slachtoffers zijn, zoveel brandhaarden ook zijn, landen die het totaal niet onder controle krijgen. Heere God, we dragen dat alles aan u op. We dragen hen aan u op die daar door verdriet kennen. We dragen hen aan u op die ziek zijn. We dragen aan u op de gezondheidswerkers, ook in andere landen. Ook daar waar de gezondheidszorg niet dat pijl heeft dat het in ons land heeft. Heren, ontfermt u zich nog over uw wereld. En geef, heren, dat het ons ja, toch wat te zeggen zal hebben. Dat wij niet zomaar alle dingen naast ons neerleggen. Maar dat het ook meegaat, ook in ons persoonlijk gebed. Dat we dat steeds weer ook bij u brengen. En zo ook voorbidders zijn. Heren, wij bidden om uw zegen. Ja, we mogen ook pleiten op hem. Die de grote voorbidder is. Ook vanmorgen ging het daarover hier in de kerk. Over zijn gebed. En heren, daarom leggen wij ook onze gebeden op hem neer. En wij bidden u, hoor ons dan niet om wie wij zijn en om wat wij hebben. Want ach, als u naar ons kijkt en als u ons moet horen om wie wij zijn en wat wij doen, dan kan dat niet. Maar hoor ons dan en verhoor ons dan. Alleen om het offer van uw lieve Zoon. Zie ons aan in de Heer Jezus. En het is in zijn naam dat we het u bidden. Amen. Gemeente, als inleiding op de preek gaan we neurien zingen. 56 het tweede. Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Ik prijs in God zijn woord. Ik vrees hen niet die dag op dag door lastertaal mij onteren. Dat was wat Nehemia mee moest maken vanwege Sanballat. Maar hij mocht ook op de Heere vertrouwen. Laten we daarover zingen, Psalm 56, het tweede vers. Nee, daar hebben wij de Heere voor nodig. Het is de wijsheid van God. Hè? Een christen is eigenlijk ook altijd toch een beetje sceptisch. Als u denkt dat dat niet bij het geloof zou passen, dan moet u opnieuw nadenken. Want ja, als christen dan ken je toch ook je eigen hart. Hè? Dus je weet dat je een bedriegelijk hart hebt. Dus je weet ook dat je niet zomaar alles wat zich mooi presenteert kan vertrouwen. Nehemia was niet zoals Nelvin Chamberlain. Dat voorbeeld had ik eigenlijk vorige week willen gebruiken. Maar weet u wie dat is? Nelvin Chamberlain. Premier van het Verenigd Koninkrijk. En er zijn filmbeelden van hem dat hij landt in 1938 op een vliegveld in Londen en dat hij net terug is uit Berlijn. En dan vertelt hij, nou, ik heb gesproken met Herr Hitler en ik heb hier een papier en daar staat mijn handtekening op en zijn handtekening op. En later op die dag hield hij ook nog een toespraak vanuit de Amtswoning, Downing Street 10. En dat hij zei, het is peace in our time, het is vrede in onze tijd, vrede in onze dagen. Heel naïef, want ondertussen ging Duitsland gewoon door met de bewapening. En een jaar later, in 1939, vielen ze Polen binnen. En was de Tweede Wereldoorlog onvermijdelijk. Dus wees op je hoede. Dat was eigenlijk de toepassing, een van de toepassingen van vorige week. Nou, gemeente, er was er nog een les, hè? Want het lukte dus ook niet. Het lukte Sanballat en Nehemia niet om hem achter die muren vandaan te lokken. Nehemia die weigert resoluut om op die uitnodiging in te gaan. En hij zegt, ja, ik heb gewoon geen tijd, want ik doe een groot werk. Het werk waartoe God mij heeft geroepen. En dat werk, dat kan ik niet stilleggen. Ik moet me concentreren op mijn roeping in het leven. En ik kom niet van de muur af waar God mij op heeft gesteld. Nou, dat is ook een les voor ons, hè? Waar concentreren wij ons op? Hebben we de focus die nodig is? Zijn we bezig met waartoe God ons roept in het leven? Sanballat, is het niet gelukt om Nehemia weg te lokken? En daarom verandert hij nu van tactiek. En dan pakken we de draad op in vers 5. Er komt voor de vijfde keer een boodschapper bij Nehemia met een uitnodiging voor een gesprek. Maar dit keer heeft hij ook een brief bij zich. Een geopende brief, zo lezen we. Nou, jongens en meisjes, wij schrijven niet heel veel brieven meer. Hè? Als je iemand wil bereiken, dan stuur je denk ik een mail of een appje of ja, je doet het via Insta. Maar een brief, dat gebeurt niet zo vaak. Met een envelop en met een postzegel erop. Nou, moeten we bij de brief die Nehemia kreeg, moeten we ook niet aan zo'n soort brief denken. Met een envelop en een postzegel. Postzegels hadden ze nog niet in die tijd. Enveloppen, dat weet ik eigenlijk niet precies. Meestal rolden ze zo'n brief gewoon op. Hè? Dan maakten ze zo'n rolletje van eigenlijk. Zo werd zo'n brief en een touwtje eromheen. En er zat wel eens een zegel op, geen postzegel, maar een zegel van klei of van was, baks. Maar deze brief niet. De brief die Nehemia kreeg, daar zat geen zegel op. Hè. Zo'n zegel dat was bedoeld van, ja kijk, alleen degene die, aan wie de brief gericht is, alleen de ontvanger van die brief, die mag hem openen. Hè, misschien als jij wel eens post krijg, dan ben je niet blij als je ouders dat openen. Dan zeg je, nee, dit was een brief voor mij. Misschien wel een liefdesbrief of zo. Dus dan wil je niet dat je ouders die lezen. Nou, dit was een open brief. Dus die kon je zo weer afrollen. En iedereen kon die brief in principe lezen. En dan was het helemaal niet fijn dat dat een open brief was. Die Nehemia kreeg. Want daar stonden allemaal nare dingen in over hem. Allerlei beschuldigingen aan zijn adres en aan het adres van de Joden. Nou, opnieuw maar een vraag aan de jongens en meisjes. Dat is natuurlijk niet leuk als anderen nare dingen over jou vertellen. En Nehemia overkwam dat. En het was ook nog eens niet waar wat ze over hem vertelden. Moet je nooit aan meedoen, hè? Als iemand ook iets aan jou wil vertellen over iemand anders, moet je maar zeggen, nou, ik wil het helemaal niet horen. Als het iets lelijks is. Goeie dingen wel. Die mag je wel over iemand anders vertellen. Maar lelijke dingen niet. Hè? Niet roddelen, zeggen we dan. Misschien heb je dat verhaal ook wel eens gehoord over zo'n jongen die vaak lelijke dingen over anderen vertelde in de klas. En de meester die wist dat ook. En die haalde die jongen bij zich. En die zei tegen hem, nou heb ik hier een kussen liggen op mijn bureau. Dat is gewoon zo'n kussen, weet je wel, waar je op slaapt. En ik heb ook een schaar. Nou wil ik dat je het schoolplein opgaat en dat je dat kussen openknipt en dat je een rondje over het schoolplein loopt. En dan moet je weer terugkomen bij mij. Nou, die jongen die vond het heel raar. Hij had ook helemaal niet in de gaten waar het over ging. Maar hij deed dat. En hij komt terug bij die meester. Zei de meester, nou, nu wil ik dat je teruggaat naar het schoolplein. Weer met het kussen. En dat je alle veren die uit dat kussen zijn gevallen, dat je die allemaal weer opraapt en weer in het kussen stopt. Nou, zegt de jongen, dat gaat helemaal niet. Want er zijn heel veel veren uitgewaaid en die krijg ik nooit meer terug dat kussen in. Nou, precies, zegt die meester. En zo is het ook als je nare praatjes over iemand anders verspreidt. Die waaien alle kanten op en die krijg je nooit meer terug. Dat kun je niet meer ongedaan maken. Geruchten, veertjes die wegwaaien in de wind. Maar daar is Sanballat nou juist mee bezig. Sanballat is nou juist bezig om die geruchten over Nehemia te verspreiden. Niet voor niets was dat een open brief. Sanballat wilde juist dat iedereen die ergens halverwege die boodschapper tegenkwam, die brief zou lezen. En dat zo dat gerucht over Nehemia verspreid zou worden. Welke geruchten zijn het dan? Wat staat er dan in die brief? Nou, dat lezen we in de versen 6 en 7. Daarin stond geschreven, de volken is ter oren gekomen en Gasmu, waarschijnlijk dezelfde als Geshem, zegt het ook, dat u en de Joden in opstand denken te komen en daarom bent u de muur aan het bouwen. Volgens deze geruchten staat u op het punt hun koning te worden. Ook hebt u profeten aangesteld om in Jeruzalem over u uit te roepen, er is een koning in Juda. Wel, nu het zal de koning die er overeenkomstig ter oren komen. Sanballat heeft zelf deze geruchten verzonnen en is ook zelf bezig om ze te verspreiden. Hij hoopt eigenlijk op dat veertjeseffect. En doordat zo'n veertje zelfs naar Perzië, helemaal naar de koning van Perzië zou toewaaien, dat ook de koning van Perzië die geruchten hoort en dan ook het vertrouwen in Nehemia kwijt zal raken. En hem zo snel mogelijk weer terug zal roepen uit Nehemia weer terug naar Perzië. Dat is waar Sanballat op hoopt. En hij doet alsof hij dat heel erg vindt voor Nehemia. En alsof hij hem wil helpen. Hij schrijft, kom laten we samen overleg plegen. Met andere woorden, Nehemia, weet je wel dat deze praatjes over jou de ronde doen. En ja, laten we het er eens over hebben. En laten we het er eens over hebben hoe we dit nou kunnen bestrijden. Hoe we dit nou kunnen voorkomen. Dat de koning dat te horen krijgt. Nou, hoe nobel. Hè? Zo presenteert Sanballat zich. Heel nobel, heel meelevend ook. Maar niet heus. Sanballat wil Nehemia niet helpen. Hij wil zijn reputatie beschadigen. En als dat niet lukt, nou, dan hoopt hij in ieder geval dat de Joden en Nehemia bang zullen worden dat de koning van Perzië inderdaad in zal grijpen. En dat ze zo bang zullen worden dat ze zullen denken, nou laten we maar stoppen met het bouwen van die muren. Want als we daar dan mee stoppen, dan zal de koning zich misschien ook wel rustig houden. Dat zit erachter. En Nehemia vertelt ons dat zelf in vers 9. Hij schrijft, want zij allen wilden ons bevreesd maken. Ze zeiden bij zichzelf, hun handen zullen het werk nalaten. Het zal niet afgemaakt worden. Sanballat verspreidt desinformatie om eigenlijk te zorgen dat er angst, onzekerheid en twijfel ontstaat. Nou, er is niks nieuws onder de zon, hè? U zult het geloven of niet, maar er zijn zelfs bedrijven die dat als een marketingtechniek hebben. Hè? Desinformatie verspreiden om bijvoorbeeld een kwaad daglicht te werpen op een product van de tegenstander. Fear, doubt en uncertainty heet dat. En gemeente, dat gebeurt natuurlijk ook door politici en nou noemt u dat maar op. Hè? En er is wat desinformatie en misinformatie, ook in onze dagen. Fake news. Ja, ook op godsdienstig gebied. Hè? En je moet de helft van wat je leest op internet niet geloven. Misschien nog wel minder dan de helft. Zou de duivel er niet op uit zijn om ook angst, onzekerheid en twijfel te verspreiden, ook door allerlei berichten, waar de helft nog niet van waar is? En laat Nehemia zich dan van de wijs brengen. Is het dan zo dat Nehemia zegt, nou ja, ik, Ik zal toch een beetje inbinden, ik moet toch een beetje voorzichtig zijn. Nou, we horen het in vers 8, leest u maar mee. Ik stuurde echter een bode naar hem toe om te zeggen, er is van zulke dingen die u zegt niets gebeurd. U bedenkt ze in uw eigen hart. Nehemia wijst de beschuldigingen met kracht van de hand. En hij zegt twee dingen tegen Sanballat. Ten eerste, wat u zegt is niet waar. En ten tweede, u bent zelf de bron van deze geruchten. Nehemia is heel duidelijk en heel eerlijk. U hebt ze uit uw eigen fantasie tevoorschijn weten te toveren. Nou, gemeente, dan zien we hier dat Nehemia opnieuw het beeld van de Heer Jezus vertoont. Hij lijkt hier opnieuw op de meerdere Nehemia. Een type, een voorafschaduwing van hem. Nehemia wordt samen met de andere Joden vals beschuldigd. En wel van twee dingen. Dat ze in opstand willen komen tegen de Perzische koning. En ten tweede dat hij profeten heeft ingehuurd om zichzelf tot koning uit te laten roepen. Dat hij met andere woorden God voor zijn eigen karretje spant. Nou, dat is een ernstige beschuldiging. Valse profetie. Dat is wat Sanballat zegt. En eigenlijk zijn het een beschuldiging op politiek terrein, zou je kunnen zeggen. Je maakt jezelf koning. En een politiek en een beschuldiging op godsdienstig terrein. Nehemia, je laat vals over jezelf profeteren. Twee valse beschuldigingen waar Nehemia mee te maken krijgt. En waarin hij ook lijkt op de Heer Jezus. Kijk, als er iemand geweest is die te maken kreeg met valse beschuldigingen, ja, dan was het de Heer Jezus wel. En niet alleen aan het einde van zijn leven, heel zijn leven door. De Joodse leiders waren er steeds weer op uit om hem ter val te laten brengen. Om hem iets te laten zeggen wat eigenlijk niet helemaal klopte. Of, zodat ze hem konden beschuldigen. Ze beschuldigen hem van het breken van de Sabbat. Als hij op de Sabbat iemand geneest. Nou, zo zou er nog wel meer te noemen zijn. U zou dat zelf eens na moeten gaan, of jij. Van welke valse beschuldigingen zijn er allemaal in het leven van de Heer Jezus tegen hem ingebracht? Nou, ik denk dat je ze niet op één hand kunt tellen. En natuurlijk, er zijn heel grote verschillen te noemen tussen de Heer Jezus en Nehemia. Nehemia, die werd beschuldigd door mensen van buitenaf, zou je kunnen zeggen. Door heidenen. De Heer Jezus werd beschuldigd door mensen, ja, van zijn eigen volk, door de Joden. Mensen die hem juist, tot wie hij juist gezonden was, hè? Als eerste. Dat is een groot verschil natuurlijk. Maar dat maakt het eigenlijk alleen maar nog veel erger wat de Heer Jezus moest ondergaan. Vals beschuldigd door de leiders van zijn eigen volk. Nou, dat was zeker natuurlijk het geval toen de Heer Jezus voor Caiaphas stond. En toen de Heer Jezus ook voor Pilatus stond. Hè, en we hebben het gezongen. En nou, dan weet u ook waarom ik dat weerklanklied heb laten zingen. Of ja, we hebben het eigenlijk niet gezongen. Misschien heeft u thuis meegezongen. Maar we hebben het geneuried. Hè, wat staat er in dat lied? Prooi van miskenning, laster en verachting. Een lam ter slachting. Ja, dat is de Heer Jezus. Wat hebben ze tegen hem proberen in te brengen? Wat opmerkelijk, hè? Dat het ook dezelfde soort aanklachten zijn als die Nehemia te verwerken kreeg. Een politieke aanklacht en een godsdienstige aanklacht. Hè? Dezelfde politieke aanklacht. Namelijk dat hij zichzelf tot koning wilde maken. Dat was wat de Joden bij Pilatus naar voren brachten. Hij wil koning worden. Hij is nu een opstandeling tegen het Romeinse gezag. Tegen de keizer. En die andere beschuldiging die tegen hem werd ingebracht. Dat hij vals over zichzelf geprofeteerd had. Dat hij zelf vals over zichzelf gesproken had. Dat hij niet de waarheid gesproken had. Want, zo zeiden ze, hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. Een leugen. En godslastering. Volgens de Joodse leiders. Die beschuldigingen moest de Heer Jezus verdragen. Beschuldigingen die gaan over zijn identiteit. Vals. Want de Heer Jezus heeft zichzelf nooit tot koning uitgeroepen. Heeft zichzelf nooit koning gemaakt. Hij is wel door God de Vader tot koning aangesteld. En de Heer Jezus heeft ook nooit vals geprofeteerd. Hij was de mond der waarheid zelf. Hij sprak altijd de waarheid. Ja, dat kunnen wij niet zeggen. Ook toen het erom ging dat hij de Zoon van God is. Dat hij de Zoon van God is en dat hij de koning is. En dat hij de waarheid sprak. Ja, dat is ook bewezen toen hij opgewekt werd uit de doden. Oh, het leek er helemaal niet op toen hij hing aan het kruis. Maar God de Vader heeft hem opgewekt en heeft daarmee gezegd, dit is mijn Zoon. Wat heeft de Heer Jezus een tegenspreken van de zondaren tegen zich moeten verdragen, gemeente? Wat heeft hij een valse beschuldiging moeten verdragen? En waarom was dat nou? Waarom moest de Heer Jezus dat alles nou ondergaan? Waarom moest hij vals beschuldigd worden? Hij moest vals beschuldigd worden omdat hij in de plaats van zondaren wilde staan. Zondaren die heel terecht beschuldigd kunnen worden. Die terecht beschuldigd kunnen worden van opstand tegen God. Tegen het wettige gezag. Die heel terecht beschuldigd kunnen worden van leugens. Dat ze niet de waarheid hebben verteld en de waarheid geweld hebben aangedaan. Zondaren die God als koning van de troon af wilden hebben. En die de leugen hebben geloofd. Zichzelf tot God hebben gemaakt. Bent u zo'n zondaar? Ben jij zo'n zondaar? De Heere God stelt u en jou en mij in staat van beschuldiging. En Nehemia, hij kon het tegen Sanballat zeggen, er is niks van waar wat u zegt. En als God ons aanspreekt, wat kunnen wij ervan zeggen, gemeente? En dan moeten wij schuldig over onszelf uitspreken. Doet u dat? En jij? Weet u? Dat weigeren we nou vanuit onszelf. Ja, natuurlijk, we zijn niet perfect. En er mankeert ook wel wat aan ons. Maar geloven we nou ook deze beschuldigingen? Opstandelingen tegen God. Valse profeten. Geloven we dat wij de eeuwige dood verdiend hebben? Echt? Geloof je dat echt? Kijk, zolang we dat niet geloven, dan zijn we nog rechthebbende mensen. En dan zeggen we, dan doet God het vaak verkeerd en dan hebben we nog heel wat dingen ook over God te zeggen. En dan brengen wij ook nog heel wat beschuldigingen naar God toe naar voren. Hè? Dan vinden we bijvoorbeeld mij oneerlijk dat God een uitverkiezing heeft. Dan zeggen we, ja, maar dat is wat oneerlijk van God. Valse beschuldiging. Gemeente, wat een wonder als de Heilige Geest in ons hart werkt. Zo in ons hart werkt dat we nou aan de kant van God terechtkomen. En dat we in God geen onrecht meer kunnen vinden, maar alleen nog maar onszelf kunnen beschuldigen. En dat we buigen onder het heilig recht van de Heere. Dat is echt een wonder. Als de Heere God je zover brengt. De Heere Jezus is in de plaats gaan staan van mensen die de eeuwige dood verdiend hebben. En hij heeft door al die beschuldigingen te verdragen en door ze eigenlijk te accepteren, heeft hij die dood op zich genomen om te betalen aan het recht van God. Hij werd onschuldig veroordeeld onder de valse beschuldigingen, opdat mensen die terecht beschuldigd worden en die diep schuldig staan voor een heilige en rechtvaardige God, door God de Allerhoogste Rechter vrijgesproken worden. Gemeente, wat een wonder. Als je de Heer Jezus zo mag zien, ook hier in Nehemia. Als je mag zien als degene die daar staat, voor Caiaphas, voor Pilatus, vals beschuldigd. En als je nou alles in hem mag vinden en al je schuld kwijt mag raken, in en door hem. Wat een bevrijding. Wat een wonder. Nou, gemeente, laten we teruggaan naar Nehemia, want ik heb nu de lijn naar de Heer Jezus getrokken. Maar we kunnen ook wel heel praktische dingen leren, denk ik, van Nehemia. Hoe je omgaat met valse beschuldigingen. Misschien bent u ook wel eens ten onrechte beschuldigd, of jij. En dan weet je, dat is al niet altijd makkelijk, hè, om daarmee om te gaan. Dat doet er natuurlijk ook nog toe uit welke hoek het komt. Nehemia wordt beschuldigd door zijn vijanden. Nou, dat is natuurlijk moeilijk en lastig. Wat kunnen we van Nehemia leren in hoe hij met die beschuldigingen omgaat? Nou, ten eerste, gemeente, zien we hier, denk ik, hoe belangrijk het is om een goed geweten te hebben voor God en voor de mensen. Nehemia kan zonder meer zeggen, er is niets van waar wat u zegt. Niet alleen heeft hij zich niet schuldig gemaakt aan dat waarvan hij beschuldigd wordt, maar had zelfs geen aanleiding gegeven waarom mensen dat zouden kunnen denken. Paulus die schrijft, onthoud u van alle schijn des kwaads. Nou, ik weet niet hoe het met u gaat, maar dat is best lastig, hè? Er kunnen zomaar misverstanden ontstaan. En je bedoelt het misschien helemaal niet verkeerd, maar ja, je kunt toch zomaar een verkeerde indruk wekken. Apostel Petrus die zegt, schrijft, houd uw levenswandel onder de heidenen eerlijk, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die ze in u waarnemen, God verheerlijken mogen. Weet u, hoe belangrijk is het om zo te leven dat eigenlijk niemand iets op ons aan te merken kan hebben. Kijk, als we leven op een manier, ja, dat iedereen zegt, ja, je bent, het is wel duidelijk wat je allemaal verkeerd doet en dat je inderdaad ook een kwaaddoener bent, ja, dat je er dan op aangesproken wordt, dat is natuurlijk alleen maar heel terecht. Maar zo is het bij Nehemia niet. Nehemia hoeft niet eens na te denken of er misschien een kern van waarheid in die beschuldigingen zit. Hij heeft een goed geweten voor God en de mensen en daarom kan hij het ook direct weer leggen. Ja, dat kan bij ons wel eens anders zijn, hè? Natuurlijk. Als het gaat om een situatie waarin de beschuldigingen terecht zijn, dan moet je gewoon meteen zeggen, nou ja, het is ook zo. Dat is ook niet makkelijk natuurlijk. Het kan ook zijn dat je in een situatie verkeert waarin de beschuldigingen niet terecht zijn, maar waarin je toch inderdaad dan na moet gaan van, ja, gaf ik er zelf geen aanleiding toe. Voor Nehemia is het duidelijk, ze zijn verzonnen door Sanballat. Pure verzinselen. Maar soms moeten we misschien toch ook komen voor het aangezicht van God met valse beschuldigingen. Heb ik geen verkeerde indruk gewekt, heren? En heren, doorgrond u mij en ziet u of er bij mij een schadelijke weg is en leidt u mij op de eeuwige weg. Ja, gemeente, het hoort er dus ook bij. Ik denk dat dat ook een les is die we hier kunnen leren. Hè? Het is ook onvermijdelijk dat mensen kwaad over je zullen spreken. De Heer Jezus heeft zelfs gezegd, hè, wee u als alle mensen alleen maar goed van u spreken. Want dat deden ze ook van de valse profeten. Maar als je echt de Heer Jezus wil volgen, als je echt de Heer wil vrezen zoals Nehemia dat deed, ja, dan zullen er altijd mensen zijn die je belasteren, die je smaden. Het hoorde er voor Nehemia ook bij dit. Bij het leven met God. En zo is het ook, hè, voor de christenen aan wie Petrus schrijft, ik haalde dat net aan. En voor zoveel christenen in heel de kerkgeschiedenis die dat allemaal mee hebben moeten maken. Waarom? Nou, omdat het erbij hoorde voor de Heer Jezus zelf, zoals ik al gezegd heb. Hè. Hij werd belasterd, hij werd gesmaad. En als je hem wil volgen, dan moet je ook zijn smaadheid dragen. Een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer. Ja, gemeente, en dan is het soms heel wijs als je gewoon zwijgt. Ja, als iemand op internet in een column iemand uitgescholden wordt voor christenhond, nou ja, dan kan je dat maar het beste misschien zo laten. Maar soms mag je jezelf ook verdedigen. Dat leren we hier ook, denk ik, gemeente. Nehemia verdedigt wel zichzelf. Er zijn ook gevallen waarin je het ook mag weerleggen als een beschuldiging niet waar is. En soms denken mensen wel eens dat je als christen altijd alles over je heen moet laten komen. Hè? Maar zo is het toch ook niet? De Heer Jezus zelf heeft het opgenomen voor zichzelf. Hè? Toen de dienaar van de hoge priester hem sloeg, toen heeft de Heer Jezus gezegd: als ik verkeerd gesproken heb, bewijs dan wat er verkeerd aan is. Maar als ik terecht gesproken heb, waarom slaat u mij? Er zijn momenten dat je zelf ook gewoon mag verdedigen. Maar het gaat er natuurlijk wel om hoe je dat doet. Hè? Jongens en meisjes, als nou iemand lelijke dingen over jou zegt, of lelijke dingen tegen jou zegt, wat doe je dan? Nou, keihard terugschelden, toch? Nee, hè? Nee. Nee, dat doet Nehemia hier ook niet, hè? Nehemia begint niet van, ja, Sanballat, maar dan weet ik over jou ook nog wel wat te vertellen. Nee, zo reageert hij niet. Nehemia vergeldt geen kwaad met kwaad. Hij weerlegt de beschuldigingen en daar laat hij het ook bij. Kijk, als wij een zuiver geweten hebben voor God, dan mogen we de verkeerde beschuldigingen mogen we tegenspreken. En dan mogen we het verder ook weer bij de Heer neerleggen en in zijn handen geven. Nehemia had zich misschien best zorgen kunnen maken over zijn reputatie. Hij had misschien best kunnen denken, ja, wat zullen de mensen nu allemaal wel over mij zeggen? Moet je dan eigenlijk niet een soort PR-campagne opzetten, hè? Dat je toch weer, dat de mensen toch weer positief over je gaan denken? Reputatie, schade voorkomen. Maar het gaat Nehemia niet om zijn eigen zaak. Het gaat Nehemia niet om zijn eigen naam. Het gaat hem om de naam en de eer van de Heer. Nou, dat hebben we al vaker gezien, hè? Dat Nehemia daar zo op gericht is. Daarin laat hij ook weer zien het beeld van de Heer Jezus. Nehemia wil daaraan dienstbaar zijn. En daaraan vasthouden door goed gerucht en door kwaad gerucht. Het gaat hem om de goedkeuring van God en niet om de goedkeuring van mensen. Waar gaat het ons om? Nemen we het ook op voor de naam en de eer van de Heer als die vertrapt wordt? Ja, als ze jou dan een christenhond noemen, nou ja. Maar als ze God beschuldigen... Ten vijfde denk ik dat we hier ook van Nehemia kunnen leren, of misschien ten zesde of zevende, dan weet ik niet meer precies, ik ben de tel kwijt. Maar ik denk dat we hier ook van Nehemia kunnen leren dat je ook met valse beschuldigingen weer naar de Heere toe gaat. Zoals je met alles wat er op je afkomt in het leven naar de Heere toe mag gaan. En zo doet Nehemia dat ook. We lezen aan het einde van vers 9 dat Nehemia bidt om kracht. Wel nu, maak mijn handen sterk. Nou gemeente, dan zien we wel dat die berichten van Sanballat en Gesem, dat het Nehemia toch ook niet in de koude kleren ging zitten. Hè? Het is niet zo dat hij het allemaal maar van zich af liet glijden en dat hij als een soort ijskonijn of als een soort steenklomp dacht van nou, laat die man maar praten. Nee, hij is zeer beslist en hij is zeer vasthoudend, ja dat wel. Maar het raakt hem ergens toch ook. En het raakt hem ook wel zo dat het toch iets betekent ook voor zijn kracht. Hè? Dat het ook iets betekent voor zijn vrees. Hè? Ze proberen hem natuurlijk bang te maken, zodat hij zal verslappen. Dat is natuurlijk vaak het effect van angst. Hè? Dat je verstijft, dat je verslapt. En Nehemia komt ermee bij God. Hij zegt, maak mijn handen sterk. Hij merkt bij zichzelf toch dat het hem iets doet. Nehemia doet zich niet beter voor dan hij is. Hij weet, ik hoef me niet bang te laten maken en toch is hij het. Dat kun je soms hebben toch, of niet? Je weet, ik hoef niet bang en toch ben je het. Nehemia ontkent dat niet, maar hij komt ermee bij de Heere. Hij vraagt, Heere God, geeft u mij kracht en sterkte. Wat een troost toch, gemeente. Dat je met alles wat je raakt, altijd weer bij de Heere mag komen. We zien het Nehemia steeds weer doen. Hij zoekt zijn kracht en zijn sterkte in het gebed. En zo mogen wij dat ook doen, in de strijd van het leven, bij alle aanvallen van de boze. We hoeven onszelf niet te overschatten en te overschreeuwen. Integendeel, doe dat maar niet. En we redden het ook niet, in eigen kracht, in de strijd tegen de duivel, de verklager der broederen. Want gemeente, dat is natuurlijk ook zo. De duivel die komt ook met beschuldigingen. En de duivel die komt ook om je de put in te praten. Heeft u er last van? De Heer Jezus heeft ons leren bidden, verlos ons van de boze in het Onze Vader. Nou, dat is echt een gebed voor elke dag. Hè? En ja, wij lazen aan tafel, want dat doen we dan, wat er hier vanmorgen ook in de kerk gelezen is uit Johannes 17. En toen raakt het me zo eigenlijk dat daar ook gebeden wordt, dat de Heer Jezus ook bidt, bewaart u hen van de boze, hè? Dus als wij bidden, verlos ons van de boze, dan mogen we ook altijd aan de Heer Jezus denken die in de hemel bidt. Vader, bewaar hen voor de boze. Wat kun je een last hebben van de duivel, toch? Hij laat je niet met rust. Nog veel minder dan Sanballat Nehemia met rust kon laten. Kent u die strijd? Ken jij die strijd? Ja, of heb je er nooit last van de duivel? Dat is niet best. Dat is echt niet best. En de duivel die komt niet af op mensen die een leven hebben leeg van God en los van God. Die heeft hij toch al in zijn macht. Die laat hij rustig zo hun gang gaan. Maar als je eraan begint te denken om God te dienen, dan is de duivel er meteen bij. Herkenbaar? Dan zegt de duivel, joh, kom op die kerk, saai, dit, weet ik het. Ja, toch? Als je er alleen maar aan begint te denken om God te dienen, dan staat de duivel, die staat naast je. Let hem erop. Hij zal er alles aan doen om je bij de Heer Jezus vandaan te houden. Alles. En wat is er tegen om de Heer Jezus te leren kennen? Wat is er tegen om God te dienen? Wie zou dat niet willen? En de duivel die zaait zijn desinformatie en zijn angst en zijn twijfel. En dat spreidt hij rond. Hè. Mijn gemeente, heeft u last van de duivel? Wat kun je er een last van hebben? Misschien denk je wel eens, ik hou het niet meer vol. Ik hou het niet meer uit. Ik red het niet. Wat een wonder dan. Dat de Heer Jezus ons dat gebed gaf. Verlos ons van de boze. En dat de Heer Jezus zelf bidt om bewaring. Onze catechismus die legt dat gebed zo mooi uit. Hè? Dat wij zo zwak zijn, zegt de catechismus. Dat wij vanuit onszelf geen enkel moment tegen de duivel, de wereld en onze zondige aard het vol kunnen houden. Want deze vijanden houden niet op om ons aan te vechten. En daarom bidden we eigenlijk met dat gebed, verlos ons van de boze. Heere, houdt u ons staande en versterkt u ons door de kracht van uw Heilige Geest. Zodat we in de geestelijke strijd geen nederlaag lijden, maar altijd krachtig verzet bieden. Totdat we uiteindelijk de volledige overwinning behalen door de Heer Jezus. Wat een prachtig gebed. De Heer Jezus leert ons dat bidden. En maak daar gebruik van in deze strijd, gemeente. We mogen het bidden in de naam van Hem die de overwinning al behaald heeft. Aan het kruis van Golgotha en op de paasmorgen. Nehemia, die vond zijn kracht in het gebed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Vertrouw dan op de Heer. Nee, zonder Hem kan ik niet verder. Geen moment. Gemeente, wat een heerlijk leven om dit nou van de Heere te mogen verwachten. Al wat erg als je het zelf nog moet doen. Als je nou in eigen kracht alles nog moet presteren. Als je nog altijd meent dat je God en Christus niet nodig hebt. Want dat eindigt in de eeuwige nacht zonder God. Wat een wonder als je afhankelijk gemaakt werd zoals Nehemia. Als in ons bestaan onze eigen kracht, onze eigen hoogmoed ook gebroken werd. Hè? Want dat breekt de Heere God allemaal af. Dat eigen ik. Ja, maar kijk, we geloven allemaal best wel dat we zonde doen. Hè? Dat geloven we. En daar hebben we misschien allemaal last van. Maar heb je nou ook last van jezelf? Van je eigen ik? De Heere breekt dat af. En daar gebruikt hij zware wegen voor. Daar gebruikt hij moeilijke wegen voor. Maar in die wegen werkt hij ook de geloofsafhankelijkheid van hem. En dat komt naar voren, dat uitzicht, zoals bij Nehemia, in een tegenbedsleven. In het voortdurend de Heere God nodig hebben, bij alles. Nehemia vond zijn kracht bij God. En daarom liet hij zich niet intimideren, gemeente. Hij had geen kracht vanuit zichzelf, maar hij kreeg het. Hij kreeg het van de Heere. Zoals ook de Heer Jezus steeds weer bad. Steeds weer aan zijn Vader vroeg. Maak mijn handen sterk. Trouw en vaardig tot het werk. Al die keren. Dat de Heer Jezus hier op aarde ook het aangezicht van zijn Vader zocht. En omdat de Heer Jezus dat heeft gedaan. Ja, daarom is er ook voor ons die weg naar God de Vader. God heeft de hand van Christus sterk gemaakt. Om het werk van de verlossing te doen. God verhoorde dat gebed van Nehemia om Christus willen. De Heer Jezus heeft het werk gedaan volkomen. En daarom kan hij zondaren zalig maken. Maar ook sterken in de strijd. En dan kunnen onze handen wel eens zwak zijn. Maar Gods hand en Christus hand is altijd sterk. En wat een wonder. Als de Heer Jezus dan in alle bestrijdingen en terwijl je beeft vanwege de aanvallen van de vijand. De Heer Jezus dan tegen je zegt, ik geef hun het eeuwige leven. En ze zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Die hand van de Heer Jezus is zo sterk. Als je in zijn handen bent, dan kan niemand, dan kan ook de vijand je daar niet uitkrijgen. Hij is die sterke held, bij wie God redding heeft besteld. Gij hebt een arm met macht en uw hand heeft groot vermogen. Nou gemeente, zie ook op de handen van de Heer Jezus. Die handen die doorboord werden, ja dat hebben wij gedaan door onze zonde en schuld. Maar nog heeft hij ook vanavond zijn handen uitgestrekt. Maar de grootste van de zondaren, mensen die hem uit handen zoeken te blijven, die hun eigen leven niet willen verliezen, maar doe dat niet langer. Val hem te voet, verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Gemeente, laten we samen als antwoord op deze preek neuriën of thuis zingen. 57, het tweede. Ik roep tot God. De koning van het heelal. Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. Lieve heren, zo willen wij u hartelijk danken, ook voor dit voorbeeld van Nehemia. Hij wijst ons op de Heer Jezus. En dat wij bij hem mogen zijn, ook als de wet ons aanklaagt, ook als wij onszelf moeten aanklagen. Als wij in staat van beschuldiging gesteld worden. Heren, geef dat wij daar niet omheen willen lopen. Maar dat we eerlijk voor u worden. En dat wij hem zo leren kennen als de middelaar tussen u en ons. Als degene die in de bres ging staan, als degene die zelf al die beschuldigingen op zich nam. Zo terecht als wij beschuldigd worden, Heer, en als u ons kunt beschuldigen, dan kunnen we alleen maar u gelijk geven. Buigen. En u liefhebben, ook in uw oordelen, Heere. Wilt u ons zo nabij zijn en helpen en ook kracht geven. Ook in de strijd van elke dag. Ons er ook op attenderen, ook als we het soms misschien niet in de gaten hebben. Dat we in dat geestelijke krachtenveld staan en dat we misschien kanten opgetrokken worden zonder dat we het zelf in de gaten hebben. Heren, maak ons er ook gevoelig voor en laat het ons ook zien. En geef dat wij zo aan u verbonden raken en zo meer aan u verbonden raken, Heren. Dat we ook onze eigen zwakheid voelend, maar telkens meer uw stem verstaan, toch, Heere God, op u bouwen en achter u aankomen. Heren, dan moeten we afgebroken worden en afgebracht worden van alles waar we ons aan vasthouden en waar we onze zekerheid in zoeken buiten u. En Heren, doet u dat maar. Ook al gaat dat tegen ons in en gaat dat tegen ons vlees in. En Heren, geef toch dat wij ons hoe langer hoe meer over mogen geven aan u en aan uw Zoon, de Heer Jezus. Dat we ons verzet daartegen ook opgeven. Dat we echt u gaan zoeken, want u bent u zo waard, Heren. O, leg dat verlangen zelf in ons hart, die liefde. En dat verlangen u te mogen kennen, met u te mogen leven, u te mogen vrezen, zoals een Nehemia dat deed. Heren, wij danken u dan voor dit woord, wij danken u voor alles wat u ons schenkt, ook in deze dienst, Heren. Het valt ons zo zwaar dat we niet kunnen zingen, dat we uw lof niet kunnen verbreiden. Ja, dat kunnen we nooit naar waardij, dat kunnen we nooit zoals u dat waard bent, maar toch, Heere God, geeft u dat die lof in ons hart geboren is, ook in deze dienst. En dat die lof ook in ons hart meegaat, ook deze week weer in. En dat wij zo leven in de lofprijzing aan u. Dat ons leven wordt een lofoffer voor u, vanuit Christus. Vanuit zijn volbrachte werk. Heren, dat is uw werk. Wij zijn zwak. Maar u bent sterk. En u bent krachtig, Heren. Uw armen zijn nog uitgebreid. Uw handen. Heren, grijpt u ons. Ook als we zelf misschien zeggen, ik heb geen armen. Ik heb geen handen om hem aan te nemen. Nou, dat u, Heren, dan uzelf over ons heen buigt. En uzelf over ons ontfermt. O, wij danken en bidden u. En vragen u deze dingen om Christus wil. Amen. Gemeente, laten we tenslotte nog neuriën zingen. Psalm 90, 9. Laat uw gena ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken. 90, vers 9. Gemeente hier en ook thuis, verheft uw harten tot God en ontvang zijn zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.